Wel, 2 Kronieken 7:13 in gebed deze week voor deze preek. Het is natuurlijk niet makkelijk, want je wordt zoveel afgeleid. En ik ben ook in Duitsland geweest deze week samen met mijn vrouw om daar kerstmis te vieren met de familie die we bijna nooit zien. Maar het was een wonderlijke tijd. Gisteren was trouwens mijn verjaardag. Je moet me niet, nee, applaudisseren of een liedje zingen, dat interesseert me niet. Maar de Heer heeft mij een wonderlijk geschenk gegeven. Halleluja, door gisterenmorgen. Ik zat in mijn hotelkamer en door 's morgens vroeg de Heer zijn aanwezigheid in die hotelkamer te brengen, terwijl dat ik zijn woord aan het lezen was en zijn woord werd als het ware teruglevend. Het is alsof er een iets in jou naar boven borrelt. Ik weet niet of je het alles hebt meegemaakt, maar de tijd staat stil. Amen. Er is precies of je de hele tijd zit te focussen op een vers. En die blijft maar terugkomen, alsof de Heer iets wil duidelijk maken. En de Heer is een goede Vader. Amen. Elk goed en perfect geschenk komt van de Vader van de hemel. En Hij geeft zonder, Hij geeft vrijwillig. Amen. Hij geeft overvloedig. En Hij wil zijn kinderen zegenen. Hij wil ze zegenen op uw geboortedag. Hij wil ze zegenen op uw spirituele geboortedag. Hij staat klaar om geschenken uit te delen. En meestal zitten wij maar te wachten op een of andere zegening dat eigenlijk onze lusten wil bevredigen. Maar Hij wil zijn aanwezigheid geven als zegening. En ik heb gezegd, Heer, ik heb alles wat ik nodig heb. Mijn vlees heeft alles wat ik nodig heb. Amen. Geef mij onderdak, geef mij een warme douche. Amen. En eten. En we zijn content. Amen. Maar wat ik nodig heb, boven alles, is uw aanwezigheid. Er is niets beter dan te weten dat uw warme, lieve Vader, halleluja, u beschermt. En met zijn genade beschermt. Halleluja. In ieder geval, de Heer heeft me een boodschap gegeven voor vandaag. En het zal misschien de komende weken nog herhaald worden voor zij die hier niet zijn. 2 Kronieken 7:13. Wanneer ik de hemel gesloten houd, zodat er geen regen valt, of de sprinkhanen beveel het land kaal te vreten, of pest onder mijn volk laat uitbreken. En wanneer dan mijn volk, vers 14. Gewoon naar beneden gaan. Bel. Een pijltje stutsen naar beneden. Vers 2 Kronieken 7:13. Ik zal nog eens lezen. Wanneer ik de hemel gesloten houd, zodat er geen regen valt, of de sprinkhanen beveel het land kaal te vreten, of pest onder mijn volk laat uitbreken. Vers 14. En wanneer dan mijn volk, het volk dat mij toebehoort, het hoofd buigt, al biddend mijn aanwezigheid zoekt. Halleluja. En terugkeert van zijn dwaalweeg, dan zal ik het aanhoren vanuit de hemel, zijn zonde vergeven en het land genezen. Halleluja. Spreuken 8:17, NBG. Ik zal het rap lezen. Ik heb lief wie mij lief hebben. Wie mij ijverig zoeken, zullen mij vinden. Hebreeën 11:6, NBG. Maar zonder geloof is het onmogelijk hem welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven dat Hij bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken. Dan nogmaals zeggen dat laatste, Hebreeën 11:6. En moet geloven, wie tot God komt, moet geloven dat Hij bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken. Halleluja, wie in 2016 een beloning wil van de Heer, weet dat Hij een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken. En ernstig betekent niet zo, ik heb een beetje tijd, ik denk dat ik de Heer... Ernstig betekent, ik zet mijn gezicht in 2016. Heer, ik ga waarschijnlijk falen. Ik ga waarschijnlijk falen, Heer. Maar ik weet en ik vertrouw op U, dat U me terug gaat helpen op het juiste pad. Want ik ben van plan om U ernstig te zoeken. Ik ben van plan om mijn relatie met Jou, amen, ernstig te maken. Sommigen onder ons hebben een bewogen 2015 achter de rug. Anderen was het een jaar waar uw territorium is uitgebreid, zoals ik had gepredikt in het begin 2015. Anderen hebben de Heer leren kennen en zijn meer en meer getransformeerd naar zijn beeld. Wat ook het mogen zijn, 2015 staat klaar om adieu te zeggen. Het staat klaar om weg te gaan in de geschiedenisboeken. En er zijn veel dingen gebeurd in 2015. Amen, op politiek vlak, wereldvlak, economisch vlak, cultureel vlak, oorlogsvlak, milieuvlak en zo verder. Er is zoveel gebeurd dat bijna elke christen voelt en weet dat de terugkomst van de Heer nabij is. Amen. Het is inderdaad tijd om onszelf, als je dat nog niet bent, klaar te maken voor zijn terugkomst. Deze laatste dagen is het niet meer genoeg om simpelweg naar de kerk te komen en wat liedjes te zingen. Het is niet genoeg om wat mee te bidden. Het is niet genoeg om met de voorganger zijn handje te schudden en daarna naar huis te gaan, denken dat je je job hebt gedaan. Ik weet niet hoe je je spiritueel leven hebt beleefd in 2015, maar ik bid dat 2016 anders mag zijn. Ik bid dat 2016 een voorbereiding mag zijn voor zijn terugkomst. Want de Heer roept de kerk op. Momentje. De Heer roept de kerk op om terug te gaan naar de basics. En dat is de gemeente die een plaats moet zijn, een huis moet zijn van gebed. De gemeente moet teruggaan naar de basics. En dat is het zoeken van zijn aangezicht. Halleluja. Sommigen zeggen, ja, maar ik ben christen. Ik ga naar die en die kerk. De Heer zal me wel komen halen. Dus dat komt wel goed. Want wij prediken de waarheid en we zitten in de kerk in de waarheid enzovoort. Het maakt niet uit wat uw voorganger predikt. Of in welke denominatie je zit. Of wie uw vader is of uw moeder is. Het maakt niet uit wie dat al die mensen rondom jou zijn. Het maakt alleen uit wie jij bent in Christus. Of jij vruchten draagt van de Heilige Geest in jou. Of je voorbereid bent op zijn terugkomst. Matthäus, en het wordt stil. Matthäus 25 vers 1. Halleluja. Ik kan alleen maar prediken wat de Heer op mijn hart legt. Halleluja. Dat is mijn verantwoordelijkheid. Jullie verantwoordelijkheid is om het mee te nemen naar huis en in de praktijk om te zetten. Dat is ook mijn verantwoordelijkheid trouwens. Amen. Matthäus 25 vers 1. MBV. U kent het verhaal of de parabel van de wijze maagden en de dwaze maagden? Dan zal het zo zijn met het koninkrijk van de hemel zijn als met 10 meisjes of 10 maagden. Die hun olielampen hadden gepakt en erop uittrokken de bruidegom tegemoet. Dat is de kerk. En iedereen heeft zijn olielamp. Ze zijn allemaal vervuld met de Heilige Geest. Ze hebben allemaal een licht om te schijnen. En ze zijn op weg om de bruidegom, dat is Jezus Christus. Amen. Tegemoet te komen. Dat is zijn terugkomst. 5 van hen waren dwaas. De andere 5 waren wijs. En de dwaze meisjes hadden wel hun lampen gepakt, maar geen extra olie. En de wijze meisjes hadden behalve hun lampen ook olie in kruiken bij zich. En omdat de bruidegom op zich liet wachten, werden ze allemaal slaperig en dommelden ze in. En midden in de nacht klonk er een luid geroep. Daar is de bruidegom. Kom, ga hem tegemoet. En dat wekte de meisjes en ze brachten hun olielampen in orde. En de dwaze meisjes zeiden tegen de wijze, geef ons van wat van jullie olie, want onze lampen gaan al uit. Hun licht ging al uit. En de wijze meisjes antwoorden, nee, straks is er nog te weinig voor ons. En jullie het samen, zoek liever een verkoper en koop zelf olie. En terwijl zij op olie uit waren, arriveerde de bruidegom en zij die klaar stonden, gingen met hem naar binnen voor het bruiloftsfeest, waarna de deur gesloten werd. En enige tijd later kwamen ook de andere meisjes en ze riepen, Heer, laat ons binnen. Maar hij antwoordde, ik ken jullie werkelijk niet, wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag en op welk tijdstip hij komt. Kun je de verwarring een beetje harder zetten, Bruno? Als we kijken naar deze parabel van Jezus Christus over de 5 wijze, 5 dwaze maagden, dan zien we dat alle maagden, die 10, deel uitmaakten van zijn kerk. Ze hadden allemaal licht, een olielamp. Dit betekent dat ze vervuld waren met de Heilige Geest. Ze waren dus opnieuw geboren. Maar er was een probleem. De bruidegom, Jezus Christus, deed een lange tijd over om terug te komen. In die tijd was het tijdens een huwelijk de gewoonte om de vrouw ergens te laten wachten. En dan was er een heel processie met de bruidegom die dan naar de vrouw ging, naar zijn bruid. Droge keel. Die dan naar de bruid ging en dan klopt hij op de deur om zijn bruid te gaan halen. Om dan samen aan mijn aan tafel te gaan zitten. En heel de ceremonie en al de rest, blablabla, ging dan van start. Maar er was een probleem hier. De bruidegom bleef lang weg. En dus werden ze, ondertussen waren ze in slaap gevallen. Maar wanneer de roep daar eindelijk voortging en ze wakker werden, gingen hun lampen uit. Ze probeerden nog hun lamp aan te doen, maar van de vijf gingen hun lampen uit. De wijzen daarentegen hadden extra olie bij in extra kruiken. De anderen, de dwazen, waren niet voorbereid en zij dachten dat ze olie nog konden lenen tijdens de roep. De olie in extra kruiken, broeders en zusters, symboliseert de vruchten die je produceert in je leven als christen. Betekent de voorbereiding die je hebt, de relatie die je hebt met de Heer. Amen. Het zijn vruchten die je voorbrengt door in gehoorzaamheid aan zijn woord, die je voorbrengt door tijd te spenderen met hem in zijn woord en in zijn aanwezigheid. Het is als ware geld in de bank. Het is een reserve spaarpot in de bank. En wanneer moeilijke tijden aanbreken, dan heb ik wat geld in de bank staan. Dan heb ik een spaarpot. Dat zijn de wijzen. De dwazen hadden niks in de bank staan. Ze hadden hun olie in de lamp opgebruikt. En daar waar dat ze het nodig hadden, ging hun lamp uit. Ze dachten, de dwazen, dat ze konden teren op de ervaring en de spirituele relatie van de vijf wijzen. Zij dachten van, hey, geef ons wat van jullie olie. Zij dachten dat ze het konden redden door middel van de voorbereiding van de wijze. Maar zo werkt het niet. Jij zelf moet een relatie hebben met God. Jij zelf moet vruchten produceren. Jij zelf moet een kruikje hebben met extra olie. Om ervoor te zorgen dat je olielamp niet uitgaat. Zodat je steeds de weg kunt vinden naar de deur waar Jezus op gaat kloppen. Jij hebt licht nodig om die deur te vinden. Amen. De bruidegom komt terug. Wanneer komt hij terug? We hebben het gelezen. Wanneer? In het midden van de nacht. Jezus zei, kom terug als een dief in de nacht. Dat betekent wanneer het donker is. Dat betekent wanneer hier alles op aarde naar de vaantjes loopt. Wanneer hier zo'n spirituele duisternis is. En het is er. Amen. En het zal nog erger komen dat zelfs de super spiritueel onder ons er last van gaan hebben. Dat we zelfs gaan indommelen, in slaap geraken. En denken van, zeg de Heer, wanneer komt hij eigenlijk eens terug? En we worden verleid door de dogma's en het denken en de morelen en de waarden van de wereld. En dan is er de vraag, heb jij genoeg olie in uw kruikje zitten om je lamp brandend te houden in de spirituele duisternis, om het pad te vinden naar die deur? Of word je mee overspoeld door de duisternis? En voordat je het weet is de Heer terug en denkt, heer, wat is er gebeurd? Ik dacht dat wij, you and I, ik dacht dat wij close waren. En dan zegt de Heer, ik ken u werkelijk niet. Vandaag de dag wordt het er echt niet makkelijker op. De wereld wordt meer en meer anti-bijbels, anti-bijbelse waarden, anti-bijbelse normen. Ze noemden ons eerst christenen. Oh, jullie zijn conservatief. Jullie zijn zo oudbollig. Jullie denken nog zoals in de middeleeuwen. Dat was nog oké, dat ze ons zo noemden. Maar nu, vandaag de dag, noemen ze ons zo niet meer conservatief en oudbollig. Ze noemen ons discriminerend. Ze noemen ons politiek incorrect. Ze noemen ons niet tolerant. En er kan en er zal waarschijnlijk een dag komen dat het schrift, de Bijbel, wordt aanzien als haatdragend. Dat we niet meer toegestaan gaan worden om te prediken uit Gods woord. Vorige week of twee weken geleden las ik een artikel van een predikant, een voorganger in Engeland. Die voor de rechtbank werd gesleept omdat hij in een van zijn preken had gezegd dat islam duivels is. Dat islam van Satan komt. Hij moet zich nu gaan verantwoorden voor de rechtbank. Zelfs in 2003, 2004, ergens daar, was er ergens een predikant in een van de Scandinavische landen, ik ben vergeten juist welk, die had gepredikt dat homoseksualiteit zondevol was. Hij moest zich gaan verantwoorden voor de rechtbank. Hij heeft het uiteindelijk na vele maanden gewonnen in beroep. Maar eerst was hij veroordeeld als discriminerend. En moest hij een boete gaan betalen of gevangenisstraf enzovoort. Maar hij heeft uiteindelijk nog de zaak kunnen winnen door in beroep te gaan. Maar ik wil maar zeggen, dat is vandaag de dag gaande. En het wordt er niet beter op, broeders en zusters. Dus als je nu al geen relatie hebt met God, of het wordt moeilijk, denk je dat het makkelijker gaat worden in de jaren die nog moeten gaan komen? Als je het nu al moeilijk hebt om naar een dienst te kunnen komen, één keer in de week, wat moet het dan zijn wanneer het echt de spirituele duisternis gaat komen en vervolging komt in deze regio, zoals we zien in het Midden-Oosten? Mensen kunnen niet naar de kerk gaan. Mensen kunnen daar niet prediken of lezen in een Bijbel. Laat staan dat ze op straat kunnen rondgaan en proberen te evangeliseren. Hun hoofd wordt afgekapt. Wat moet het zijn, moest het komen naar deze regio? Ik zeg niet dat het zal gebeuren, broers en zusters. Maar we moeten voorbereid zijn om te zeggen, mij en mijn gezin, wij zullen de Heer dienen. Het interesseert me niet wat mijn buren doen. Het interesseert me niet wat de wet mag zeggen. Wat correct is, politiek correct is. Mij en mijn gezin, wij dienen de Heer. Halleluja. Jeremia 12:5, groot nieuwsbijbel. O Jezus. Halleluja. Amen. We moeten vechten tegen deze geest die zegt in ons, oh, het is zo zwaar, het is zo moeilijk om christen te zijn. Maar de Heer is zoveel groter. Halleluja. Alles wat Hij heeft voor zijn kinderen is voor het goede. Alles wat de wereld je wil geven is alleen maar zonde en tegenover de Heer. Oké, we mogen genieten van het leven, hoor. Neem me niet verkeerd, alsjeblieft niet. Ik predik hier geen ascetisme dat we allemaal ons elf in een grot moeten gaan opsluiten en zoveel mogelijk ons vlees en ons lichaam moeten straffen. Nee, daar predik ik niet over. Maar je moet een goede balans leiden. Amen. En Jeremia zegt 12:5. Toen zei de Heer tegen mij, als je al de moeite hebt om mensen bij te houden, wat doe je dan als je het moet opnemen tegen paarden? Als je je in een vredig land niet veilig voelt, wat moet je dan beginnen in de dichte bossen bij de Jordaan? Wel, wil Jeremia, wel, dat was de Heer eigenlijk die sprak tegen Jeremia. Als je al moeite hebt om mensen bij te houden, als je het al moeite hebt met soldaten die te voet gaan, wat moet het dan zijn wanneer de paarden afkomen? Snap je wat ik wil zeggen? Als je moeite hebt om de soldaten bij te houden, wat moet het zijn in de tijd dat de paarden ons tegemoet gaan komen? De enige manier om je olie in de kruik te krijgen, om voorbereid te zijn om dat lamp krachtig te doen laten schijnen, is een leven te leiden in geloof naar onze redder, in vertrouwen naar onze redder. En de gemeente moet een plaats zijn waar de gelovige, u en ik, rust, vrede, vreugde en instructie kan vinden en moet vinden in zijn God. Het mag geen plaats worden van politieke spelletjes, of waar persoonlijke agenda's naar voren worden geschoven, of waar geldgewin een rol speelt. Dit huis, uw huis, mijn huis, moet een huis worden van gebed. Gaan jullie daarmee akkoord? Amen. Niet alleen, ik heb het niet alleen over deze vier muren, maar uw huis, uw tempel, moet een tempel worden van gebed. Matthäus 21:12. MBV. Jezus ging de tempel binnen. Hij joeg iedereen weg die daar iets kocht of verkocht. Mat 21:12. Jezus ging de tempel binnen. Hij joeg iedereen. Dat is de MBV. Goed, ja. Iedereen weg die daar iets kocht of verkocht. Hij gooide de tafels van de geldwisselaars en de stoelen van de duivenverkopers omver. En riep hen toe. Er staat geschreven, mijn huis moet een huis van gebed zijn. Maar jullie maken er een rovershol van. Jullie kennen deze vers waarschijnlijk. Amen. Maar het gaat verder, vers 14. Toen kwamen er in de tempel blinden en verlamden naar hem toe. En hij genas hen. Vers 15. En de hoge priesters en de schriftgeleerden zagen welke wonderen hij verrichtte en hoorden de kinderen in de tempel Hosanna voor de zoon van David roepen. En ze waren hoogst verontwaardigd. En ze gingen hem vragen, hoort u wat ze zeggen? En Jezus antwoordt hun, ja zeker, hebt u dan nooit gelezen, door de mond van kinderen en zuigelingen hebt u zich een loflied laten zingen. Halleluja. Jezus twee keer confronteert de schriftgeleerden met het schrift. Twee keer zegt hij, maar je hebt het niet gelezen. Er staat geschreven. Jezus ging steeds terug naar dat wat er stond geschreven. Dat op wat voor eeuwig verankerd is in de hemel. Jullie schriftgeleerden, jullie die het onderricht geven aan de mensen. Staat er niet geschreven, mijn huis moet een huis van gebed zijn? Het was trouwens niet de eerste keer dat Jezus moest optreden in de tempel. De vorige keer, dit was de tweede keer of de derde keer misschien zelfs. De vorige keer joeg hij de mensen buiten met een zweep gemaakt van koord. U kent wel dat verhaal. Hij liet toen de beesten vrij en gooide de tafels ook van de geldwisselaars om. Dat was de eerste keer dat hij dat deed. Nu, op het einde van zijn bediening, denk een week of zo voor heel het paasgebeuren, juist voor zijn dood, deed hij het opnieuw. De mensen hadden blijkbaar hun les niet geleerd. Het was de tweede keer dat Jezus de tempel, het huis van gebed, waar mensen offers kwamen brengen voor hun zonden te kunnen doen vergeven worden. En ze maakten er een rovershol van. Hun blik was gezet op geld. Was gezet op aardse dingen. Hun blik was gezet op aardse rijkdommen. Als je niet voortdurend oppast, broeders en zusters, dan komen je zonden je terug opzoeken. Ik denk nog niet dat je het begrijpt. Jezus mag dan misschien wel je tempel proper maken de eerste keer, maar als jij zelf geen wacht zet aan de tempel, dan komen die geldwisselaars terug. Als jij, oh, prijs de Heer, heeft me proper gemaakt, heeft me rein gewerkt. Maar als jij zelf geen wacht zet voor die deur of die poort van de tempel, een week later zitten ze daar weer met geldtafeltjes en beginnen ze weer geld om te wisselen en profijt uit te halen uit de heilige dingen van God. Amen. En zo dus moest Jezus weer de tempel schoonmaken. Hij zei, mijn huis zal een huis van gebed genoemd worden, maar jullie hebben er een rovershol van gemaakt. Zie waarom? De geldwisselaars hadden een vernuftig systeem bedacht. Zij wisten, de mensen hebben dieren nodig. Ze hebben dieren nodig voor te offeren voor hun zonden. Ze wisten ook dat als mensen van ver kwamen, soms moesten mensen 3 dagen reizen, als ze van noorden van Israël kwamen, 3 dagen om naar Jeruzalem te komen, naar de tempel, om daar iets te gaan offeren voor hun zonden. Zij wisten, de geldwisselaars, dat ze hun dier waar dat ze woonden mochten verkopen voor geld. En met dat geld gingen ze dan naar Jeruzalem. Maar in Jeruzalem zeiden ze, ja maar dat geld dat jullie hebben, wij hebben ander geld. Wij hebben andere valuta's. Dus dat was een wisselkoers dat crimineel was. En dus zij maakten zoveel winst door dat geld steeds te wisselen van de steden waaruit die arme mensen kwamen. Om een dier te kunnen kopen. Om het daar te gaan offeren. Dit allemaal onder het mom van religie. Dit allemaal zogezegd voor de heiligheid. Zelfs duiven werden er verkocht. Weet je nog dat Jezus die duivenkes vrijzette? Duiven, waarom duiven? Duif was een offer voor de armsten. In de wet van Mozes staat als je geen stier kunt kopen, geen kalf kunt kopen, want dat is duur, hè? Daar kunnen veel van eten, dat is veel geld waard. Hè? Als je geen lam kunt kopen, koop dan breng dan een duif. Dat was een offer voor de armsten. Als je niet veel geld had, kon je een duif offeren. Elk geborene trouwens in de familie moest toegewijd worden door een duif te offeren in de tempel. Elk probleem met bloedvloeien, dus als u een probleem had met bloed, en in die tijd waren er veel mensen die dat hadden, moest dat gereinigd worden door het offer van een duif. Dus duiven waren er veel nodig. Je had veel duiven nodig, want alle mensen met allerlei typen zondes en ziektes, die hadden een duif nodig voor dat te kunnen offeren. En dus ze wisten, veel duif, veel aanbod. De duiven waren in veel vraag, hè. Dus de prijs gaat naar boven voor die duiven. Ze gingen zelfs zo hoog dat het onmogelijk was voor de armsten om hun offers nog te kunnen kopen. En dus dit hele systeem, dit hele winstbejag was wat Jezus aankloeg. Zijn huis was een rovershol geworden. Criminele bendes waren daar eigenlijk aanwezig. Zijn huis was een huis waarin mensen alleen nog dachten aan winst. Waarin dat ze de arme mensen geld aftroggelen voor een klein duifje te kunnen kopen. Zodat ze hun zonden zouden kunnen vergeven worden door de Heere God. Zij gebruikten het geloof om geld te winnen. Nu denk je misschien, maar broeder Bart, dat gebeurt vandaag niet meer in de kerk. Dat gebeurt niet meer zo'n ding. Terwijl ik heb deze week reportages gezien over de Amerikaanse kerk. Nu, het zal hier in Europa ook wel aan toe gaan op een ander systeem. Maar hoe er in die kerken bijvoorbeeld wapens werden verkocht. Je hebt misschien die dingen gezien, dat was op de redactie.be kan je het zien. Hoe dat er mensen naar de kerken werden gelokt. Door te zeggen, wij verloten op het einde van de dienst, gaan we wapens verloten. Want we staan onder de druk en de invasie van de islam en al die schietpartijen die gebeuren. Dus we moeten onszelf, dus ons recht, dus ons God gegeven recht, om wapens te... En dus ze gebruiken de kerk als een verkooppunt van wapens. En je zag daar hoe dat was een tombola. Je kreeg een lotje als je binnenkwam, op het einde van de dienst. En deze mooie, zo'n automatisch geweer. En deze mooie persoonlijk, een Glock zoveel. Wordt verloot aan nummer. En dat was dan een jongen van 14 jaar. En ze vroegen, en is dit je eerste geweer? Nee, ik heb er al 5 tot 10 geweren thuis. Dat is niet mijn eerste. En er zijn er sommigen die het allemaal aanprezen dat de kerk werd gebruikt voor wapens te verkopen. Ik heb gezien in andere documentaire hoe kerken veranderd worden in worstelarena's. Waar dat de voorganger een ex-worstelaar is en hij zegt, laten we deze zondag een keer in een strak pakje gaan en laten we een keer worstelen om wat veel volk te lokken. Ik heb gezien hoe het wordt veranderd in boksarena's, waar dat de voorganger of andere predikanten MMA doen en dat is zo'n gevechtssport en... Ze zitten in de kerk op elkaar te trappen en te boksen dat hun gezicht helemaal bebloed is. En dat moet zo gezegd het evangelie gaan verkopen. Ik denk dat de Heer als hem daar binnenkomt, dat hem een serieuze boks zou uitgeven aan degene die het geloof zo verkopen. Ik heb gezien hoe dat kerken in arena's veranderen waar dat er wereldse shows worden opgevoerd met motoren die in de kerk worden gebracht om te springen over dingen. Dit allemaal, zo gezegd, om mensen te lokken. En dan op het einde geven ze dan een verwaterde boodschap over het evangelie van Jezus Christus. Zo, je kent dat wel, een serieus verwaterde boodschap hoor. Niks over zonden of zo. Jezus is voor u gestorven. Neem hem aan in uw leven. Kom naar voren, teken iets, vul uw naam in. En we zijn blij dat je deel uitmaakt van de kerk. Wat? Ik denk, moest de Heer kunnen overgeven. Je maakt muziek, zoals de kerk in Laodicea. Je maakt muziek, zodat ik klaar sta om je uit te spuwen. En vandaag de dag moeten we ook oppassen om niet het huis van God te gebruiken voor winst. Je denkt van, oh prijs de Heer, broeder Bart, wij doen dat hier niet. Wij doen dat hier niet. Nee, en dat zal ook nooit gebeuren. Toch niet over mijn lijk. Amen. Maar het kan nog steeds gebeuren. Voor eigen winst, eigen belang dat je de kerk gaat gebruiken. Je kan misschien denken, ja maar ik win hier niks mee, ik geef geld. Ik geef geld, ik krijg niks terug, ik verdien hier geen geld mee. Ja, maar waarom kom je? Voor jezelf, voor je noden, voor je lusten, voor winstbejag. Ik heb over dat soort winstbejag, snap je? Wat kan ik uit Jezus krijgen door zo weinig mogelijk van mezelf te investeren of te geven in deze relatie. Snap je wat ik wil zeggen? Wisselkoers. Ik wil een zo hoog mogelijke wisselkoers, Jezus, maar zo werkt het niet. Alles behoort hem toe. En Jezus zegt op een moment genoeg ermee, mijn huis moet een huis van gebed worden. En Jezus ging tonen wat hij daarmee bedoelde. Ga eens terug naar vers 14, 21, Matthäus 21, 14. Toen kwamen er in de tempel blinden en verlamde naar hem toe. En hij genas hen. Amen. Hij genas hem. Hij joeg de ongoddelijke, de rovers buiten, de geldwisselaars. Zij die uit waren op winstbejag. Maar wat doet hij? Hij nodigt de blinden en de verlamden uit. Het rovershol werd veranderd in een ziekenhuis. In een spiritueel psychiatrie. Want hij vult de hongerigen met goede dingen. Maar de rijken en de zelfrechtvaardigen stuurt hij weg. Amen, want het zijn de rijken En de gezonden die zeggen van, we hebben niks nodig, we zijn rijk en gezond. Maar het zijn de armen, amen. En zij die beseffen, ik ben een zondaar, ik heb vergiffenis nodig, die hij uitnodigt. Een blinde en een verlamde waren niet toegelaten in de tempel, amen. Of in paleizen van wereldse koningen te komen. Maar in Gods huis zijn ze wel welkom. Een ziekenhuis voor de zielen. Ben je hier vandaag gekomen en je bent verblind? Je bent verlamd, wel Jezus wil je genezen. Mijn huis zal een huis van gebed worden genoemd. Zie, we hebben allemaal, u en ik, een verantwoordelijkheid. Om bij te dragen dat dit huis wordt genoemd een huis van gebed. Niet religieus gebed. Maar een huis van gebed, zodat blinden en verlamden zich thuis voelen. En een plaats weten te zijn. Hey, in Beersen is een plaats waar je kan genezen worden. En Beersen is een plaats waar je bevrijd kan worden van je kettingen. Amen. Halleluja. Ieder van ons heeft zijn eigen verantwoordelijkheid. Ik kan hier niet alleen bidden, terwijl de rest achter het gordijn over koetjes en kalfjes staat te praten. Dan mag ik nog zoveel bidden. God gaat dat niet zegenen. God gaat dat zegenen voor een tijd. Maar daarna zegt hij, genoeg is genoeg. We hebben eenheid nodig voor hetzelfde doel. Allemaal ons steentje bijdragen. En af en toe moet er schoon schip worden gemaakt. Amen. Het is daarmee dat we doorheen de jaren mensen hebben zien komen. En die bleven voor een jaar, 2 jaar. En daarna werd het blijkbaar wat te heet onder hun voeten. Of ze konden niet volhouden. Of het woord werd wat te hard. En ze vertrekken. Ik hoop maar dat u niet bij die mensen bent. Die worden aanzien als rovers. Of die alleen maar daar zijn om er iets uit te krijgen, zonder eigenlijk een dienaar te zijn in dat huis van gebed, om die verlamden en om die zieken en om die gebondenen te doen bevrijden. Snap je wat ik wil zeggen? Wat we nodig hebben, broeders en zusters, zijn mensen die opdagen voor gebed. Halleluja. Wat we nodig hebben, zijn mensen die zeggen, voorganger, ik bid voor jou en je familie. Ik bid elke dag voor opwekking. Ik bid voor de verloren en gebonden zielen. Wat we nodig hebben zijn mensen die achter de schermen bidden voor van alles en nog wat. We hebben geen miljonairs nodig. We hebben geen miljonairs nodig. We hebben geen mensen nodig met veel geld. Alsjeblieft, nee. We hebben bidders nodig. We hebben voorbidders nodig. En we hebben aanbidders nodig. Mijn huis zal een huis worden genoemd van gebed. Gebed, voorbeden, voor andere mensen bidden en aanbidding, hem aanbidden. Halleluja. Vele kerken zijn te veel bezig met geld en hun persoonlijke agenda's eigenlijk uit te breiden. En ze zijn te weinig bezig met de agenda en het plan van wat heeft God voor deze gemeente in petto. Amen. We hebben mensen nodig die weten hoe ze de troon van gratie moeten aanraken. We hebben mensen nodig die de wil van God kennen. We hebben mensen nodig die vertrouwen op God en niet op de almighty buck, zoals dat ze in het Engels zeggen. Niet op de almachtige euro. Amen. We hebben geen nieuw evangelisatieprogramma nodig. We hebben geen duizenden euro's nodig, trouwens dat hebben, voor zielen te winnen. We hebben geen geld nodig voor deze kerk uit te breiden. Mijn God zegt dat hij al het goud op aarde bezit. We hebben bidders nodig. Amen. We hebben mensen nodig die zeggen, ik ga dit huis veranderen. Ik ga dit huis veranderen. Al de rest kan doen wat hij wil. Maar ik ga dit huis veranderen in een huis van gebed. Ik kom binnen en ik stop met aan mezelf te denken. Ik kom binnen en ik stop met klagen. Ik stop met zagen. Ik kom binnen en ik ga bidden voor die blinden en die verlamden. En die doven en die gebondenen. Halleluja. Dat God iets kan doen in hun leven. Dat is een huis van gebed. Het komt uit het hart. Het komt uit een kennis van het woord van God en dat zegt wie hij is. Amen. En ik eindig met vers 15, broeder Jo. Matthäus, ja, heb je het nog opstaan? Ja. De hoogpriesters en de schriftgeleerden zagen welke wonderen hij verrichtte. En hoorden de kinderen in de tempel Hosanna voor de zoon van David roepen. En ze waren hoogst verontwaardigd. Ze gingen hem vragen, hoort u wat ze zeggen? Met andere woorden, Jezus maakt dat ze hun mond houden. En Jezus antwoordde, ja zeker, hebt u het nog niet gelezen door de mond van kinderen en zuigelingen? Hebt u zich een loflied laten zingen? Jij moet dat loflied zingen. Jij fariseer, schriftgeleerde, jij die zegt dat je de Heer kent. En je laat het doen De Heere laat het doen. De Heere moet zich nu genoodzaakt voelen om de monden van kinderen te doen laten openen, om de prijs te geven die hij verdient. Als jij hem niet gaat aanbidden, de Heer kan uit rotsen een stem laten voortkomen, amen, dat hem aanbidt, amen. Als jij hem niet gaat aanbidden, de Heer kan vanaf de straat een of andere dronkaard of prostituee doen laten binnenkomen en hem hier prijs en eer geven. En jullie gaan allemaal versteld zijn van, zeg, wat denkt hier wel niet? Moet hij eerst niet een bijbelstudie gaan volgen? Moet hij eerst niet door heel het programma gaan? Maar de Heer zegt, daar komt de prijs uit. Jullie weerhouden het, maar het komt uit de mond van een kind. Want ik voel me genoodzaakt om iemand anders te sturen, want jullie geven het niet aan mij. Maar ik wil dat niet op mijn hoofd hebben. Ik wil een prijs geven. Ja, ik vind het natuurlijk fantastisch als de Heer hier mensen binnenstuurt. Alsjeblieft, Heer, laat het zo zijn, Heer. Amen. Maar broeders en zusters, laat iemand anders het loflied dat jij moet zingen. Laat iemand anders dat niet van u afpakken. Nu, er zullen altijd mensen zijn die verontwaardigd reageren als er gebeden wordt voor de zieken en de blinden en de verlamden. De fariseers waren van, waar is Jezus, wat doe je nu die kinderen hier? En er zullen er altijd neezeggers zijn, er zullen er altijd negatievelingen zijn, er zullen er altijd criticasters zijn die zeggen van, oh, maar altijd met al dat bidden, dat gaat niet helpen. Dat gaat niet helpen, dat is hopeloos, dat moet er niet meer voor bidden voor die persoon, dat gaat niet lukken. Maar Jezus zegt, door de mond van kinderen en zuigelingen zal er een loflied gezongen worden. Hier hebben we Jezus, nadat hij de blinden en de verlamden had genezen en uitgenodigd in zijn huis, die nu kinderen laat prijzen in plaats van de schriftgeleerden. En we kunnen er twee dingen uit afleren. Ten eerste, er waren kinderen in de tempel. Ze waren waarschijnlijk meegekomen met hun ouders en ze speelden waarschijnlijk in de tempel tussen de markt en met de geldwisselaars en met de duivekes en weet ik veel wat dat ze allemaal aan het doen waren. Maar het huis van God mag geen speelplaats worden voor kinderen. Amen. Het huis van God is geen babysitplaats. Amen. We moeten onze kinderen brengen naar het huis van de Heer, zodat ze leren over God en zijn wegen. Een kind, je denkt misschien, maar die begrijpt dat nog niet. Pas op, die begrijpen meer dan wat je denkt hoor. Vanaf een leeftijd van 4, 5, 6 jaar, dan beginnen die al goed na te denken. Ik heb een nichtje gehad die de Heilige Geest had ontvangen toen dat ze 5 à 6 jaar was. Amen. Je kan er niet vroeg genoeg mee beginnen om de Heere zijn wegen aan hun te leren. Maar wees wijs, want een kind leert niet alleen hetgeen dat je zegt, maar 80% van wat ze leren is door hoe jij je gedraagt. Amen. Dus het is goed dat je ze naar de kerk brengt. Amen. Maar vooral thuis. Amen. Want die 2 uurtjes dat ze hier zijn, of minder. Amen. Dat gaat hun echt niet een diepe relatie geven met de Heer. Het kan een beginpunt zijn. Het kan een instructiemoment zijn. Maar het gaat thuis gebeuren. Tweede punt dat we kunnen leren. Het huis van de Heer is een plaats waar kinderen kunnen leren prijzen. Want zoals ik er juist al heb gezegd, kinderen imiteren volwassenen. Ofwel gaan ze leren vloeken en slechte dingen denken, ofwel gaan ze leren bidden en prijzen. En de Joden leerden hun kinderen om tijdens het loofhuttefeest met palmtakken rond te trekken en te zingen Hosanna. Heb je dat misschien al eens gezien, als ze daar met de palmtakjes rondgaan? Dat was tijdens het loofhuttefeest een van de tradities dat de Joden deden. Dat was eigenlijk ter voorbereiding van de toekomstige Messias, de toekomstige redder. Maar daar komt dan Jezus. Amen. Hosanna, Hosanna. De kinderen hadden dat gezien. Halleluja. Zij imiteren wat ze de volwassenen hadden gezien. En hier, hoort u wat ze zeggen? Wat waren ze aan het zingen? Hosanna, voor de zoon van David. Halleluja. Zij pasten toe, hetgeen dat ze hadden gehoord uit traditie. Maar pasten het toe, allee, kan dat niet. Op de echte zoon van David, die daar was. Zij herkende, halleluja, wie Jezus was. De zoon van David. Hosanna, Hosanna betekent trouwens, red ons. God had hun hartjes hier geleid om die Hosanna toe te passen op Jezus. En Jezus liet het toe en moedigde het aan. We moeten allemaal meer worden, puntje 3, waar we uit kunnen leren. We moeten allemaal meer worden zoals kinderen. En de Heer meer prijzen. En de Heer meer danken voor wat Hij heeft gedaan, wat Hij doet en nog zal doen. En dit huis zal een huis van gebed worden genoemd. Niet van competitie, niet van jaloezie, niet van winstbejacht, niet van trotsheid, maar van gebed, voorbed en aanbidding. En als dat zo is, dan zullen de blinden binnenkomen. Dan zullen de verlamden binnenkomen. Halleluja. Dan zullen de zieken en de gebonden binnenkomen en zij zullen worden bevrijd. En er zal geprijsd worden door de monden van kinderen. Amen. Broers en zusters, als dit geen huis wordt van gebed, dan zijn we maar een religieuze, traditionele dienst aan het houden. En mensen die binnenkomen, gaan dan geen kracht voelen. Want alles moet gedragen worden door de zalving van God. En misschien zoals broeder Jo heeft gezegd in 2015, dat het moeilijk was de laatste dagen en tijdens deze kerstsfeer en dat het moeilijk wordt. En 2015 heeft u misschien spiritueel verlamd. Het heeft u klein gekregen, zeker naar het einde toe. Maar we gaan 2016 beginnen, amen, met de eerste maand te geven aan de Heer in gebed en in vasten. Amen. We gaan, zoals ik in het begin heb gepredikt met die verzen, we gaan zijn aangezicht opzoeken. We gaan dingen afleggen en we gaan dingen opnemen. We gaan vervuld worden met zijn aanwezigheid en mirakels gaan gebeuren in onze levens. En als u akkoord gaat met mij, dan kijkt u waarschijnlijk uit, samen met mij, wat 2016 gaat brengen in de Heer. Ik kijk er naar uit om 2016 te beginnen met bidden en vasten. Eigenlijk kijk ik er al een heel maand naar uit. Want ik voel het is nodig. Mijn vlees begint de bovenhand te krijgen. Mijn carnale verlangens worden te groot. En eigenlijk, ik kijk er naar uit amen, om 2016 te beginnen met een verse lei. Met 30 dagen bidden en vasten zoals we elk jaar doen. Maar ik wil het niet doen uit traditie. Oh, we doen dat elk jaar in januari. Nee, ik wil het doen omdat ik het echt nodig heb. Mijn vlees wil het niet hoor. Mijn vlees wil het gewoon verder gaan. Laten we gewoon verder doen. We zijn goed bezig. Nee, we zijn niet goed bezig. Amen. Binnenin mijn geest zegt, ik heb dit nodig. Je hebt dit nodig. Je moet het doen. En ik kijk er naar uit. Want ik weet, het zal moeilijk zijn in het begin om die dingen af te leggen. En dingen die we doen afleggen en ermee stoppen en zich terug te concentreren op wat belangrijk is. En in het begin is het moeilijk, maar uiteindelijk de aanwezigheid van de Heer, halleluja, is zo waardevol, is zo goed, amen, dat het een zegening gaat zijn. En de Heer wil zijn kinderen zegenen, hij wil dat je hem opzoekt, want hij is een beloner van wie hem naastig gaat zoeken. Halleluja, thank you Jesus, halleluja. Wil u ook aan iets opzetten in de naam van Jezus? Halleluja. En ik wil u helpen om 2016 goed te beginnen. Halleluja. In de naam van Jezus. Amen. We gaan zoals elk jaar, januari 2016, amen, afscheid nemen van wat er is gebeurd in 2015. Laat de pijn